Hoi, ik ben Biek.
Hoi, ik ben Robin en wij werken bij Heckelman Advocaten en Notarissen.
In deze podcast krijg je een duidelijk juridisch antwoord op jouw vraag, zodat je weet waar je aan toe bent.
In deze aflevering gaan we in op de vraag, waarom moet je oppassen met het aanvaarden van de nalatenschappen? Daarover gaan we in gesprek met Jasmina de Groot, advocaat bij Heckelman. En het kort antwoord is...
Je moet oppassen met het aanvaarden van nalatenschappen omdat je maar één keer een keuze kunt maken. Je kunt daar niet meer op terugkomen en het kan behoorlijke gevolgen en risico's met zich meebrengen.
Maar aan het eind van deze aflevering weet je nog veel meer.
Jasmina, welkom.
Dank je.
Als ik denk aan een nalatenschap, denk ik al gauw aan iets wat eigenlijk altijd wel positief uitvalt. Als iets dat je gaat krijgen. Maar is dat ook altijd zo?
Nee, helaas is dat niet altijd zo. Daarom moet je ook heel erg bedacht zijn op de keuze die je maakt, omdat het grote gevolgen kan hebben, ook voor je privé.
Kun je mij daar meer over uitleggen?
Ja, zeker. Op het moment dat je erfgenaam bent in een nalatenschap, de nalatenschap valt open en je staat of in het testament of via het wettelijk systeem ben je erfgenaam, dan heb je verschillende opties. Je kunt een nalatenschap aanvaarden. En dan heb je binnen die aanvaarding heb je twee verschillende opties. Je kunt zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. En je kunt een nalatenschap verwerpen. Bij zuivere aanvaarding is het zo, op het moment dat je ervoor kiest om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, dan aanvaard je ook de baten, maar ook de schulden. En zonder dat je van tevoren weet hoe een nalatenschap eruit ziet. Vaak denken mensen, nou, dit is fantastisch, want er is nog een huis en altijd goed gegaan, altijd een goede baan gehad. En dit kan niet misgaan. Maar dan kan het toch zijn dat er soms toch schulden om de hoek komen kijken, waardoor een nalatenschap toch negatief wordt. En als er dan onvoldoende vermogen in een nalatenschap zit om die schulden te voldoen, dan word je als zuiver aanvaardhebbende erfgenaam privé aansprakelijk om die schulden te betalen. En dat is een behoorlijk gevolg, een behoorlijke consequentie waar mensen niet altijd bedacht op zijn. Dat komt vaak eigenlijk sneller voor dan je denkt, omdat er heel vaak sprake is van een vooroverlijden en er dus ook al vorderingen zijn van kinderen in verband met het overlijden van de eerste ouder. En dat zijn ook schulden die je dus meeneemt bij de afwikkeling van de nalatenschap van de langstredende, waardoor het negatief kan uitpakken. Dus dan zou de andere optie, beneficiair aanvaarden, zou dan beter zijn. En dat is, beneficiair aanvaarden wordt ook wel onder voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. En daarmee zeg je eigenlijk, nou, ik wil mijn erfgenaamschap wil ik wel aanvaarden, maar met dien verstande dat op het moment dat het echt negatief is, dat ik niet privé aansprakelijk ben voor bepaalde schulden als er een tekort is in de nalatenschap. Alleen een consequentie van een beneficiaire aanvaarding is dan dat je in een wettelijk systeem van een vereffening komt. En dat kun je eigenlijk vergelijken met een faillissement, met een failliete boedel. Dan moet je dus de nalatenschap in kaart brengen. Je moet kijken wie de schuldeisers zijn. Je moet de schuldeisers oproepen. Je moet kijken wat de vorderingen van die schuldeisers zijn en in welke rang ze betaald zouden moeten worden. En vaak wordt dat gezien van, ik kan beter zuiver aanvaarden, want anders kom ik in de vereffening. Terwijl op het moment dat het blijkt dat het een positieve nalatenschap is, dan is die vereffening eigenlijk ook helemaal niet zo spannend. Dus dan zou het advies eerder zijn, aanvaard beneficiair. Als je helemaal niets met de nalatenschap te maken wil hebben, dan kun je ervoor kiezen om de nalatenschap te verwerpen. Maar wees je er wel bedacht op, je kunt niet gedeeltelijk aanvaarden en je kunt ook niet gedeeltelijk verwerpen. Het is echt alles of niets. Dus of je aanvaardt, zuiver of beneficiair, of je verwerpt en dan zeg je ik wil helemaal niets, maar dan kun je dus ook geen aanspraak maken op bepaalde goederen. En ook geen goederen van emotionele waarde. Hè, bijvoorbeeld de sieraden van een moeder of een bepaald fotoalbum. Nee, dan zeg je echt ik wil hier helemaal niks mee te maken hebben en ik wil ook niets verkrijgen.
Is er een bepaalde manier van aanvaarden die jij altijd aanraadt dus?
Nou, ik zou eigenlijk altijd adviseren om beneficiair te aanvaarden. Ik zeg altijd better safe than sorry. Je hebt liever dat je beneficiair aanvaardt en achteraf blijkt dat het allemaal positief en prachtig is, hè, en dat het inderdaad de situatie is dat je van alles verkrijgt, dan dat je zuiver aanvaarden. Alleen waar mensen wel bedacht op moeten zijn, je kunt een keuze maar één keer maken. De keuze die je maakt is onherroepelijk, dus je kunt daar niet meer op terugkomen. Dus vraag jezelf goed af van wat wil ik? Wil ik de kans aanvaarden dat er mogelijk nog schulden komen waarvoor ik privé moet bijdragen? Soms denken mensen, ja, dat wil ik doen, want ik aanvaard. En dan aanvaard ik ook de schulden die daarbij horen, met alle gevolgen van dien. Of aanvaard je beneficiair, waardoor je mogelijk in een vereffening komt. Of zeg je, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Dat is een expliciete keuze die je maakt. Maar waar je ook op bedacht moet zijn, is dat je ook door bepaalde handelingen te verrichten al zuiver kunt hebben aanvaard. En dat is nog wel een belangrijk punt om even te benoemen. Dus daarom moet je zorgen dat je eigenlijk al zo vroeg mogelijk een bewust keuze maakt en die vastlegt. Dan wel via notaris of wel bij de rechtbank zelf. Want als je al wel bepaalde handelingen gaat verrichten, zoals bijvoorbeeld je gaat goederen verkopen. Of je denkt, mijn vader had wel een mooie auto. Nou, die haal ik vast op uit de garage en daar ga ik zelf in rijden. Of ik maak vast wat geld over van de erfrekening naar mijzelf. Dan zijn dat al handelingen waardoor schuldeisers kunnen zeggen, ja, maar daarmee heb je al zuiver aanvaard. Jij onttrekt nu bepaalde goederen uit de nalatenschap, waar ik normaal gesproken als schuldeiser een beroep op had kunnen doen. Dus nu word jij privé aansprakelijk. Dus dat is nog wel waar mensen echt op bedacht moeten zijn. Maak eerst een keuze, laat je daarover goed adviseren. En ga daarna pas handelingen verrichten. Want als je eerst beneficiair aanvaardt en je gaat daarna bepaalde handelingen verrichten, dan kun je dus door die onherroepelijkheid ook nooit meer eerder zuiver aanvaard hebben. Maar die volgorde moet wel goed zijn.
Dus even pas op de plaats voordat je meteen in actie schiet. Eigenlijk.
Ja. Ja, en vaak is dat een goede bedoeling, hè? Dat mensen alvast aan de slag gaan. Maar je moet er wel mee uitkijken. Het is wel zo dat sinds 2016 is het niet zo snel meer dat je handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Het moet ook wel een benadeling van schuldeisers inhouden. Dus op het moment dat jij een kamer in een verzorgingshuis leegmaakt, omdat dat moet, omdat de volgende daarin wil, dan zijn dat geen beschikkingshandelingen waardoor je schuldeiser benadeelt, want die kamer moet gewoon leeg. Of als je bijvoorbeeld fotoalbums uit de woning meeneemt om een collage te maken voor een uitvaart of iets dergelijks, dan ook niet, want dat heeft emotionele waarde. Maar als het echt goederen zijn waarover je beschikt met die een bepaalde waarde vertegenwoordigen, ja, dan kunnen dat wel handelingen van zuivere aanvaarding zijn. Met mogelijk alle gevolgen van dien.
En wat zijn de gevolgen van dien?
Nou, op het moment dat een nalatenschap dan toch negatief wordt, omdat er ineens toch heel veel schulden zijn, bijvoorbeeld door een vooroverlijden, nou, dat die schulden kunnen behoorlijk oplopen. En dan kan een nalatenschap daardoor negatief worden. En als er dus onvoldoende in een nalatenschap zit om alle schuldeisers te voldoen en je hebt zuiver aanvaard, al dan niet bewust of onbewust, dan moet je privé opdraaien voor die schulden.
En stel je kunt privé niet opdraaien omdat je eigen vermogen niet groot genoeg is?
Dan ga je failliet.
Grote gevolgen dus?
Zeker grote gevolgen. Het komt niet, gelukkig niet heel veel voor, maar je moet daar wel bedacht op zijn. Ja. En ook bedacht op zijn dat je dus in beginsel maar echt één keer een keuze kan maken. Dus je moet daar heel goed over nadenken. En je kunt niet denken, oh nou, vandaag doe ik zuiver. En een dag later denk je, oh nee, het beneficiair lijkt me toch beter. Of nee, laat me wel helemaal verwerpen, want ik wil hier überhaupt niks mee te maken hebben. Nee, je hebt echt maar één kans. Je hebt wel een escape in de wet. Die is onlangs ingevoerd. Waarin je dus een machtiging kunt vragen aan een rechter. Toch nog een nalatenschap, als je die zuiver hebt aanvaard, toch nog beneficiair te kunnen aanvaarden. Maar dat is echt een hele uitzonderlijke situatie. Dan moet er echt ineens een schuld zijn van waarvan iemand niet wist en ook niet behoorde te weten. Nou, dat is heel lastig. En de rechter heeft al bepaald dat die vorderingen in verband met de nalatenschap van een eerder overleden ouder, dat zijn schulden waarvan mensen gewoon moeten weten, dus behoren te weten.
Zouden moeten weten.
Precies.
Ja.
En dus daar, voor die situatie geldt het al niet, terwijl we zaken in de praktijk zien dat dat de schulden zijn die een nalatenschap uiteindelijk negatief kunnen maken.
Ja. Goed opletten dus.
Heel goed opletten. En laat je alsjeblieft goed adviseren naar je positie. Hè, want je kunt erfgenaam zijn, maar je kunt ook nog een andere positie in een nalatenschap hebben. Voordat je een keuze maakt. En wacht daar ook niet te lang mee.
Ja, want daar als ik daar nog even op focus. Van, we bespreken dit met een erfrechtadvocaat, niet voor niets.
Nee.
Ja, welke rol speelt een erfrechtadvocaat of kan een rol spelen in dit verhaal?
Ja, wij kunnen, zeker als mensen in de voorfase al bij ons komen, kunnen bekijken van en goed uitleggen, dit zijn de opties, dit zijn de consequenties. We kunnen dan ook al samen met iemand in ieder geval een globaal inzicht krijgen over de omvang van de nalatenschap. We kunnen een eerste boedelbeschrijving maken en kijken van wat zijn mogelijk schulden in deze nalatenschap, welke aanspraken zijn er. En op basis daarvan kunnen we dan iemand adviseren om een bepaalde keuze te maken. En soms, in sommige gevallen, kan het zo zijn dat iemand zegt, ja, ik kan, of dat ons advies is om dat het beter is om te verwerpen. In sommige gevallen geven we aan, het is verstandig om in dit geval beneficiair te aanvaarden, want we hebben nog het beeld is nog niet dusdanig compleet dat we echt zonder risico's kunnen zeggen van er zijn geen schulden. En soms komen we wel tot de conclusie dat er prima zuiver kan worden aanvaard. Maar ja, het is wel van belang om dat goed in kaart te brengen, om mensen daarbij te helpen. Juist omdat het dus in beginsel onherroepelijk is. Je kunt echt maar één keer een keuze maken en dan is het wel van belang om dat zo goed mogelijk te kunnen doen met advies en ook dat je kunt wijzen op de risico's en de mogelijke gevolgen.
Wat merk jij met name in de praktijk? Waar word jij voor gebeld?
Ja, dat mensen toch graag willen weten van wat zijn mijn opties en wat zijn de consequenties. En ook uitleg te geven, hè, bijvoorbeeld over die vereffeningssituatie waar je dan in komt, mogelijk na een beneficiaire aanvaarding, wat de gevolgen zijn. En ook vaak bij verwerping, dat mensen zeggen, nou, ik wil er op zichzelf niks mee te maken hebben, maar gaat het dan naar mijn kinderen? Worden mijn kinderen dan erfgenaam? En hoe zit dat dan? Hè? Want bij minderjarigen is het zo, die kunnen niet zuiver aanvaarden. Die kunnen alleen maar beneficiair aanvaarden en verwerpen, mits ze een machtiging krijgen. Dus dan moet eigenlijk de ouder, wettelijke vertegenwoordiger, moet naar de rechter en zeggen, ik wil een machtiging dat ik namens mijn kind deze nalatenschap kan verwerpen. Alleen rechters zijn daar heel terughoudend in. Want die zeggen eigenlijk over het algemeen, ja, aanvaard maar beneficiair. Want dan wordt in ieder geval het kind niet met het privévermogen aansprakelijk gesteld, mocht het negatief zijn. Want als er onderaan de streep toch nog iets overblijft, dan is het mogelijk wel in het belang van het kind dat die nalatenschap gewoon beneficiair wordt aanvaard. Dus je moet wel echt heel goed kunnen onderbouwen waarom een nalatenschap voor een minderjarige verworpen zou moeten worden. Nou, als echt heel duidelijk is dat er eigenlijk niks aan positief vermogen is en het eigenlijk alleen maar schulden zijn en daar heel veel gedoe is, nou, dan zie je wel dat rechters die macht erin geven. Maar ook daarin staan wij mensen bij. Als zij zeggen, nou, wij willen, hè, ik heb zelf verworpen, maar nu komt het wegens plaatsvervulling bij mijn kind, maar ik wil het ook bij mijn kind weghouden, dan kunnen wij daar ook in bijstaan.
Want als ik een beetje goed begrijp, is eigenlijk beneficiair aanvaarding niet altijd de beste optie? Of zie ik dat dan verkeerd?
Altijd wil ik niet zeggen. Er zullen ook best gevallen zijn waarin een andere keuze beter zou zijn. Maar ik denk wel dat het vertrekpunt, of eigenlijk het uitgangspunt van mensen zou moeten zijn van, ja, beneficiair aanvaarden op verwerpen. Die zuivere aanvaarding, zou ik zelf niet gauw aan.
En verwerpen, wanneer kom je daarop uit volgens jou?
Nou ja, sommige mensen die hebben zoiets van, nee, ik wil hier principieel, ik wil niets met deze nalatenschap verder te maken hebben. Of die nou positief is of niet. En dan kun je daar ook voor kiezen om daar afstand van te doen.
Oké.
Dus dat komt voor.
Helder. Ja, als ik dan eigenlijk een beetje een samenvatting maak van het verhaal, dan komen we denk ik op de vraag, waarom moet je oppassen met het aanvaarden van nalatenschappen? Kan je hier kort en bondig nog antwoord op geven?
Je moet oppassen omdat je maar één keer een keuze kunt maken die onherroepelijk is en het kan grote gevolgen hebben. De keuze die je maakt, al dan niet bewust of onbewust. En daarom is het belangrijk om je in een vroeg stadium goed te laten adviseren voordat je een keuze maakt.
Oké, dankjewel. Hopelijk heb je nu een duidelijk antwoord. Heb je toch nog vragen naar deze aflevering? Ga dan naar www.hekkelman.nl.
We zouden het waarderen als je een review achterlaat, zodat andere mensen ook het antwoord kunnen vinden op hun juridische vragen.
Wil je op de hoogte blijven van andere juridische kwesties die wij bespreken? Blijf ons dan vooral volgen.